In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je helpt voorbereiden op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met de lactatiekundige en verloskundige en ze vertelt jullie alles over de borstvoedingsproblemen Toolbox. Ze gaat stuwing, tepelkloven, borstontstekingen en nog een paar extra's met je bespreken. Dus blijf luisteren. Nou, zoals jullie net al in de introductie hoorden, vandaag gaan we het hebben over borstvoedingsproblemen. En we zitten hier vandaag te huis bij Hanna. Dankjewel dat we hier mogen zijn.
Ja, graag gedaan.
Ja, en ik zou je even voorstellen. Hanna den Hartog, ze is christelijke moeder en daarnaast lactatiekundige. En met alle kennis als lactatiekundige en verloskundige begeleidt ze een heleboel moeders bij het geven van borstvoeding. En dit gaat er zeker lukken, want ze heeft al een heleboel eigen ervaring. In totaal al 4,5 jaar geeft ze borstvoeding aan haar twee prachtige dochtertjes. En die slapen als het goed is op dit moment boven. Een kleine disclaimer dat als we een klein kindje horen dat ze wellicht even een time-out moeten doen, maar we gaan ervoor. Hanna, ik start elke podcast met dezelfde vraag en dat is, stel je zou op dit moment in verwachting zijn. Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Ja, goede vraag. Zelf hou ik dan toch van boeken. Dus ik heb zelf ook boeken gekocht om er gewoon in te verdiepen. Ja. Van hoe werkt het? Wat kan ik tegenkomen? Wat kan ik verwachten? Om op die manier eigenlijk toch een goede voorbereiding te hebben.
Ja, en welke boeken zijn er specifieke die je ouders zou adviseren?
Ik vind zelf het nieuwe borstvoedingsboek een fijn boek.
Oh ja, die is leuk, ja.
Kijk, met mijn achtergrond heb ik ook nog wel boeken gelezen. Echt wel meer op de theorie. Dus begeleiding van borstvoeding bijvoorbeeld.
Ja. We hebben hier natuurlijk al heel veel van tevoren zitten kletsen. Dat had ook al zo'n podcastopname kunnen zijn. Maar als ik het goed begrijp, heb je ook na je eerste borstvoedingservaring besloten dat je ook lactatiekundige wilt worden.
Ja, toch? Ik ben de oudste uit een gezin van 5. Ik verschil 15 jaar met mijn jongste broertje. Dus ik heb mijn moeder heel vaak borstvoeding zien geven. Ja, daar echt wel mee opgegroeid. Ja. Dus mijn hart lag altijd al wel bij de borstvoeding toen ik verloskundige werd. Toen ik zelf zwanger werd, was het eigenlijk geen vraag of ik borstvoeding ging geven, maar meer dat ik het ging geven. Mm-hmm. Toen we gaan voorbereiden. En toen mijn dochter geboren werd, ging dat eigenlijk vanzelf. Ik zeg wel eens, ik heb het echt cadeau gekregen. Ik heb er zelf weinig moeite voor hoeven doen, als het ware. Ja. Toen dacht ik wel, oh, dit gun ik echt iedereen. En toen zij dus een jaar was, ben ik gestart om de opleiding te volgen tot lactatiekundige.
Oh, wat prachtig. Ja. Zodat je daar inderdaad andere moeders ook kan ondersteunen in dat avontuur.
Ja.
Als verloskundige kom je natuurlijk ook in heel veel kraambedden bij de kraamheer en kraamdame, zoals we dat ook wel eens noemen. Wat zijn problemen waar je ouders vooral tegenaan ziet lopen met betrekking tot de borstvoeding?
Ja, ik zie eigenlijk grofweg dat ik het kan indelen in twee verschillende groepen. Het productieprobleem of een aanlegprobleem. Dus ofwel de productie is niet toereikend op dat moment wat het kind nodig heeft. Mm-hmm. Of er is een probleem in de manier waarop het kind aan de borst drinkt.
Mm-hmm. Oké, en als we eerst inzoomen op de eerste, dus productieprobleem. Wat is vaak daar de onderliggende oorzaak van?
Ja, dat is lastig. Dat heeft vaak te maken met toch de opstart. Dus hoe is de bevalling gegaan? Hoe snel na de bevalling wilde een kindje aan de borst drinken? Maar ook hoe vaak is er in die eerste dagen aangelegd? Dat is heel belangrijk om de borstvoeding op gang te krijgen. Dus vaak zie je dat als de dagen vorderen en je erachter komt, hey, er is nog niet genoeg melk, dat er ergens in het begin tijd verloren gegaan is, als het ware.
Ja.
En dat je dan eigenlijk een beetje achter de feiten aan het aanrennen bent om de productie nog goed op gang te krijgen.
Oké, en hoe kunnen ouders dit voorkomen? Zijn er praktische handvaten waarbij je zegt van oké, als je deze punten of deze acties inzet, dan kan je de kans verkleinen?
Nou, dat is dus wel vanaf het begin af aan stimuleren. Dus eigenlijk het liefst natuurlijk door een kindje te laten drinken. En op het moment dat dat niet mogelijk is, of een kindje het niet doet, dus door op tijd te beginnen met de handkolven, of met een machine te kolven.
Ja. En hoe snel na de bevalling praten we het dan over?
Nou, als ik denk aan kindjes die echt direct na de bevalling om medische redenen bijvoorbeeld gescheiden zijn van hun moeder, dan begin je eigenlijk het liefst wel gelijk een paar uur na de bevalling al met het handkolven.
Ja, en voor de moeders die wellicht een iets grotere kans hebben op een melkproductie die waarschijnlijk wat aan de lagere kant gaat zijn. Denk bijvoorbeeld aan moeders die suikerziekte hebben, vrouwen met overgewicht of vrouwen die ooit een borstoperatie hebben gehad. Zijn er dingen die ze van tevoren al eventueel kunnen doen om die productie meer toereikend te kunnen maken?
Nou, ze zouden kunnen kolven tijdens de zwangerschap. Dus met de hand afkolven vanaf de 36e week. Dat noemen we prenataal kolven. Alleen wat je daar eigenlijk mee doet, is de techniek van het met de hand kolven al onder de knie krijgen. En zorgen dat je al wat melk in de vriezer hebt liggen. Alleen je productie zelf zal daar niet sneller of beter van op gang komen. Omdat dat ook hormonaal gestuurd is.
Nee, precies. Ja. Nee. Dus een melkproductie die kan ook echt pas van start gaan op het moment dat die moederkoek uit de buik is.
Ja.
Maar inderdaad, ik ben er helemaal met je eens. En dat zie ik ook in de praktijk. Als je wel al die techniek een beetje onder de knie hebt, je eigen lichaam al een beetje kent, kan dat wel een mooi verschil maken.
Het geeft zelfvertrouwen.
Wat zijn kenmerken op een niet toereikende melkproductie? Want je zegt, hè, in de eerste dagen en op de duur kan bijvoorbeeld het kolven met een kolfapparaat ingezet worden. Maar hoe kunnen ouders weten dat ze niet voldoende melkproductie hebben?
Nou, aan het begin is het natuurlijk een kraamverzorgster die elke dag bij mensen thuis is. Die wegen kindjes. En op het moment dat je ziet dat een kindje veel gaat afvallen, of weinig plas- en poepluiers heeft, dan ga je wel nadenken, hey, wat is de intake op dit moment? Ja, en dan ga je dus evalueren, hoe drinkt dit kindje aan de borst? En als dat goed lijkt te zijn, is er dan voldoende melk?
Ja, precies. Ja. En die plas- en poepluiers, dat is een hele interessante, want we zien dus niet per se wat er naar binnen gaat, maar wel wat eruit komt. Ja. Dus dat is het interessante van in al die luiers kijken. Het heeft een reden. Dus dat was probleem 1 die je vaak in de kraambedden ziet. En dan gaf je nog aan, tweede probleem is vaak het aanleggen.
Ja.
Wat zie je vaak misgaan?
Ik zie vaak misgaan dat kindjes alleen de tepel te pakken hebben en niet de tepelhof daarbij. Ofwel, de aanap is te klein. En dat resulteert in dat moeders vaak pijn krijgen en dat kinderen eigenlijk niet effectief kunnen drinken. Want daarvoor heb je echt een grote hap nodig.
Ja, want je geeft aan, die grote hap is nodig. Waarom is die grote hap precies nodig?
Ja, op het moment dat je alleen de tepel te pakken hebt, dan kan er eigenlijk weinig melk uit de borst komen. En op het moment dat je die grote hap hebt, dan stimuleer je echt het hele klierweefsel daaronder en zie je dat er echt effectief melk kan stromen.
Hoe kan een moeder zien dat er een grote hap is? Je geeft aan natuurlijk dat die grote mond is voor degene die op de camera's kijkt. Dan heb je alsof je een appel bijt, zou ik maar zeggen. Echt een hele grote mond en niet een klein toetje. Maar hoe kan je daadwerkelijk zien dat een kindje die grote aanhap heeft?
Ja, je kunt kijken naar de lipjes. Dus zie je dat de bovenlip en de onderlip goed naar beneden of naar boven gekruld is. Ja, en daarnaast wil je echt die mondhoeken goed wijd open zien. Ja, en vervolgens kun je eigenlijk in de kaaklijn ook wel zien wat het zuigritme is van een kindje. Dus kindjes beginnen met eigenlijk snelle bewegingen maken om de toeschietreflex op te wekken, om de melk te laten stromen. En op het moment dat dat gebeurd is, gaan kindjes over naar lange halen, waarbij je ze vaak ook echt hoort slikken.
Ja, maakt echt zo'n beetje zo'n tikgeluid.
Ja.
Hè? Ja, en ik doe het ook altijd zo. Als je je duim en wijsvinger uit elkaar zet, dat is ook een beetje de mondhoek. Dus als je je wijsvinger en duim zo ver mogelijk probeert te spreiden, dat is een beetje de hoek van de mondhoeken van de baby moet maken. Dus dan zie je ook wel dat die hap ontzettend groot moet zijn. En voor visualisatie altijd goed als je op Google een keer opzoekt van een grote aanhap van een baby. Dan zie je heel veel plaatjes en denk je, oh, dat is een grote aanhap.
Ja, dat niet wil zeggen dat die hele tepelhof de mond in moet. Want dat is wel eens een misverstand.
Nee.
Vrouwen denken, alles moet erin. Nee, dat is echt afhankelijk van hoe je borst eruit ziet.
Ja, precies.
Maar wel die grote hoek. Ja,
helemaal. Dat. In het kraambed ontstaat er ook stuwing.
Ja.
Zou je iets kunnen vertellen over wat stuwing precies is?
Ja, stuwing is het proces van voelen dat je borsten vol worden, dat je melkproductie op gang komt.
Ja.
En dat heeft te maken met de bloedtoevoer die vergroot, maar ook het lymfevocht wat toeneemt.
Ja. Ik zeg ook altijd bloed, melk en vocht, hè, wat flink aan het toenemen is. Wanneer ontstaat de stuwing ongeveer?
Meestal tussen dag 3 en 6. Ja, en het is echt hormonaal gestuurd. Dus je lichaam weet niet of je wel of geen borstvoeding wil geven. Nee. Dus of je nu wel of geen borstvoeding gaat geven, die stuwing zal bij verreweg de meeste dames komen.
Ja, ja. En hoe lang houdt de stuwing dan aan?
De meeste dames hebben daar 1 tot 2 dagen last van.
Ja, ja. Precies. Oké. Okay. En is er nog iets wat ze er tegen kunnen doen? Hoe ze de stuwing snel minder kunnen maken?
Ja, zeker. Allereerst een kindje aanleggen. Gewoon vaak en veel aanleggen. Ja. Want dan wordt de borst weer geleegd. Dat geeft verlichting. Ja, en daardoor zie je ook dat sommige vrouwen die stuwing helemaal niet zo als heftig ervaren. Omdat een kind gewoon heel goed en vaak het weer wegdrinkt. Verder kan koelen heel fijn zijn. Ja, letterlijk dingen uit de koelkast, uit de vriezer. En koelen tussen de voedingen door.
Ja.
Soms kan het ook pijn doen. Dan kan pijnstilling ook helpen.
Ja, precies. Ja. En welke pijnstilling adviseer je dan? Welke kunnen ze eventueel in huis halen als het...
Ja, in principe start je gewoon met paracetamol. En op het moment dat dat niet voldoende zou werken, mag je ook ibuprofen.
Ja, en heb je nog praktische tips met betrekking tot waarmee je kan koelen? Want je zei alles uit de koelkast. Zijn er speciale voedingsmiddelen of wat dan ook je zou adviseren?
Oh, de witte koolbladeren worden vaak gezegd.
Dat is mooi de vorm, hè?
Ja. Het kan ook appelstroop uit de vriezer zijn, bijvoorbeeld. Ja, of,
ja, want die blijft vloeibaar als je die in de zakjes
doet. Ja, die vormt ook echt een beetje. Ja. Dus dat is vaak, vaak wel fijn.
Ja. Ja, en dan hebben we een tweede ding uit onze toolbox van borstvoedingsproblemen. En dat zijn tepelkloven. Kan je iets vertellen over wat tepelkloven zijn en hoe ze ontstaan?
Ja, het woord zegt het denk ik al, maar een tepelkloof is een kapotte tepel. Soms dat er ook echt bloed uitkomt, maar in ieder geval een wondje op de tepel. Mm-hmm. Ontstaat eigenlijk bijna altijd door een verkeerde aanlegtechniek. Dus meestal weer dat een kind dus alleen de tepel in zijn mond heeft. Ja. Ja, en dat op zo'n manier belast, op niet de juiste manier, waardoor er een wondje ontstaat.
Kan je ook nog aan de plek van de kloof zien wat er precies mis is gegaan?
Je kunt inderdaad wel aan de plek van de kloof zien van, hey, waar zit dit in het mondje van de baby? En ja, wat zegt de plek van de kloof over de mogelijke oorzaak van die kloof? Daarom is het ook altijd fijn om op het moment dat vrouwen tepelkloof hebben ook echt mee te kijken naar de voeding. Van wat gebeurt hier? Hoe wordt een kindje aangelegd? Waar zit de kloof? En ook in het mondje van de baby te kijken.
Ja. Ja, ja, precies. Dus als ik het goed begrijp, zeg je van, hey, meestal is de oorzaak het verkeerd aanleggen. Dus een stukje preventie, het voorkomen zit hem in, nou, de baby vanaf begin af aan meteen goed aanleggen. Stel, hè, het aanleggen is toch net verkeerd gegaan en een vrouw heeft een tepelkloof. Wat kan ze dan het beste doen?
In ieder geval een natte wondverzorging. Want op het moment dat er echt een korstje op komt, moet dat korstje er elke keer weer af. En dat is gewoon ontzettend gevoelig. Dus je wil het eigenlijk vochtig houden. En dat kan door er een druppeltje melk op te smeren. Maar de meeste vrouwen vinden het fijn om er lanoline op te smeren. En dan eigenlijk de zuivere lanoline is gewoon prima om te gebruiken.
En lanoline is echt schapenwolvet. Ja. Hè? Dus dat is echt het vettige van, ik weet niet of iemand ooit een schaap heeft vastgehouden. Maar vervolgens voel je de hele handen vol zitten. En dat is echt zo'n pure zalf. Ja. En dat is prachtig voor de wondgenezing. Dus, Oké, dat is een goede tip. Dan hebben we de tepelkloven gehad. En als derde punt uit de borstvoedingsproblemen toolkit hebben we de borstontsteking. Zou je iets kunnen vertellen over hoe een borstontsteking ontstaat?
Is lastig, want recent hebben we nog allemaal nieuwe inzichten gekregen over die borstontsteking. Dus of we nu bij het juiste eind hebben, dat zal in de toekomst blijken.
We zitten nu trouwens in februari 2024, dus een kleine disclaimer.
Nou, waar we nu van uitgaan is dat er eigenlijk een microbioom is in de borst die in balans is op het moment dat de borstvoeding goed loopt. En op het moment dat daar een disbalans is, dan kan er bacteriegroei eigenlijk toenemen of uit balans raken. Waardoor eigenlijk de melkkanaaltjes als het ware dicht slippen en er een borstontsteking kan ontstaan. Dus dat is eigenlijk de oorzaak.
Ja. En kan je voor de luisteraar uitleggen wat een microbioom is?
Nee.
Eigenlijk, als ik het zo zeg, een beetje de verhouding bacteriën schimmels. Eigenlijk het milieu wat in de borst plaatsvindt. Dat is het een beetje, denk ik.
Ja,
als we het in lekentaal toelichten. Ja. Dus het kan goed uit balans raken. En dat gebeurt dus inderdaad, als ik het zo hoor, ook bij een borstontsteking. Ja. En de kanaaltjes lopen dicht.
Ja.
Wat gebeurt er vervolgens als de kanaaltjes dicht zijn geslipt?
Ja, meestal kan de melk er nog wel uit. Maar in de ernstige gevallen blijft de melk er ook letterlijk geblokkeerd zitten. Wat je met name ziet is dat er rode harde plekken ontstaan. Vrouwen krijgen vaak koorts, rillingen, pijn, beursgevoel in de borsten.
Ja. Rode plekken, harde plekken. Een vrouw voelt, zegt, hey, mijn hele borsten zitten een beetje vol met druiven. Is dat een borstontsteking? Of zeg je van, nee, dat is nog normaal?
Het ligt een beetje aan in welke fase. Want die stuwing mm-hmm. wordt wel eens verward met een borstontsteking. Mm-hmm. En eigenlijk wil je voor en na de voeding kijken hoe het is met die borst. Ja. Dus op het moment dat je denkt, ja, ik heb een paar uur niet gevoed en mijn borsten voelen vol en hard, maar een kindje drinkt en daarna is het weer helemaal weg. Ja, mm-hmm. dan is het niet een borstontsteking. Een borstontsteking zijn rode harde plekken die blijven, mm-hmm. ook als een kindje heeft gedronken.
Echt een beetje de red flags zijn wel de echte drillerig voelen, in één keer koorts krijgen. Hè? Dat je echt denkt van, oeh, dit is dan dit kan wel een ontsteking zijn.
Ja.
Wat kunnen vrouwen dan doen om te zorgen dat de borstontsteking of dreigende borstontsteking de kop ingedrukt wordt?
Ja, het begint eigenlijk bij preventie of het heel vroegtijdig opsporen. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd tegen vrouwen, voel meerdere keren per dag aan je borsten voor een voeding, na een voeding, om te voelen hoe voelt het. Want dan voel je ook het verschil en dan voel je ook snel, hey, er is nu iets wat ik normaal niet heb. En op die manier voel je eigenlijk die borstontsteking zo vroeg aankomen dat je eigenlijk hoopt dat het niet in het stadium van die echte borstontsteking gaat komen.
Ja, precies.
Op het moment dat het toch verder komt, is het advies om laagdrempelig ibuprofen en paracetamol te gaan slikken. Mm-hmm. Ibuprofen werkt ontstekingsremmend, dus op die manier de ontsteking aan te pakken.
Ja.
Ook weer te koelen tussen de voedingen door. En met name rust. Mm-hmm. Dus niet doorgaan met alles wat je aan het doen bent, maar echt rust. Mm-hmm. Eigenlijk ben je ziek of er is een deel van je lichaam ziek en dat heeft rust nodig.
Wat dus nu ook uit de recente onderzoeken blijkt, normaal blijven voeden. Niet heel veel extra kolven, niet heel veel extra stimuleren. Echt gewoon die kleine aan proberen te leggen. En stel dat lukt niet, dan de kolf op te zeggen, want de melkstroom is daarin wel belangrijk. Om dus die kanaaltjes goed open te maken weer. Even nog voor de luisteraar goed duidelijk te maken. Je hebt dus een beetje die druiventrosjes die je kan voelen. En dus voor een borstontsteking zijn het geen druiventrossen meer. Hè? Dan is het echt een mango schijf, noem ik het altijd.
Ja,
een mango
pit. Het zijn harde schijven.
Ja. Dus het is echt een stuk groter dan al die bolletjes die je van tevoren kan voelen. Heb je nog iets toe te voegen omtrent de borstontsteking? Is er nog iets waar we in missen?
Nou, het enige wat vrouwen eventueel preventief nog zouden kunnen doen, mm-hmm. is het slikken van zonnebloemlecitine.
Ja.
Dus dat is een voedingssupplement waarvan blijkt dat het dat meewerkt in de preventie en het voorkomen, of preventie voorkomen van een borstontsteking.
Ja, het zorgt dat het samenklontering wat minder snel plaatsvindt. Ja. Dus dat is heel goed.
Dus als je er gevoelig voor bent, dan is dat nog iets wat zou kunnen.
Wat kan helpen. Ja, en we hebben het al een beetje aangestipt, maar de borstontsteking kan dus ontstaan door bijvoorbeeld het verkeerd aanleggen. Maar ook later, als de dame al bijvoorbeeld al een tijdje voedt, kan het ook zijn als je bijvoorbeeld een strakke BH aan hebt of een autoriem, als je een hele lange autorit hebt op vakantie en de riem zit de hele tijd te drukken in de borst. Dat zijn best wel tricky dingen waarbij we altijd zeggen van, hey, zorg dat je BH goed past en dat dingen niet te lang snijden. Of als je een hele dag ergens op pad gaat, zorg ook dat je je borsten ook een keer tussendoor leegt. Ja. Dat je echt flinke volle borsten, dat je die daarmee een beetje voorkomt.
Zeker,
yes. Ja. Nou, dat waren de drie dingen van de borstvoedingstoolkit die we sowieso wouden bespreken. Mm-hmm. Dus we hebben het gehad over stuwing, tepelkloven en natuurlijk de borstontsteking. En je gaf in het begin aan, in het kraambed heb je het verkeerd aanleggen en natuurlijk de verminderde melkproductie. Dan wil ik het nog kort met je hebben over het stukje pijn tijdens het borstvoeden. Mm-hmm. Wil je ons uit de brand helpen? Is pijn bij het borstvoeden normaal, ja of nee?
Nee.
Nou, dat is duidelijk.
Nee, heel duidelijk. Kort en krachtig.
Ja.
Nee, in principe zou je pijnvrij moeten kunnen voeden. Er zijn wel vrouwen die aan het begin bij het aanhappen zelf gevoeligheid ervaren. Mm-hmm. De tepel wordt natuurlijk uitgerekt. En dat kan een gevoelig proces zijn. Mm-hmm. Maar dat moet echt na een paar seconden wel wegtrekken. Ja. Dus in principe moet je daarna echt gewoon ontspannen kunnen zitten en ontspannen kunnen voeden.
Ja. Nou, dan hebben we dat fabeltje in ieder geval uit de wereld geholpen als lactatiekundige. Helemaal goed. En met betrekking tot problemen met het borstvoeden, zijn er enkele rode vlaggen, enkele symptomen waarbij je zegt van, hey, dan is het altijd goed om hulp in te schakelen.
Nou, dat is dus bij pijn bij het voeden.
Nou, check.
Dus er zijn toch echt nog regelmatig vrouwen die zeggen, joh, ik probeer dit nu al zoveel weken soms, maar het blijft pijn doen. Ja, dat is echt gewoon, vind ik altijd zo zonde. Mm-hmm. Want dat is niet nodig. Of zou niet nodig moeten zijn. Verder, als een kindje niet goed groeit. Of als een kindje niet aan de borst wil drinken. Terwijl je als moeder wel graag wil dat een kindje aan de borst drinkt.
Ja. Oké. En bij wie zou je dan hulp inschakelen?
Nou, in de kraamweek heb je natuurlijk nog de kraamverzorgster en de verloskundige waar je op terug kunt vallen. Verder zijn er eventueel ook nog leidsters van La Leche Leak waar je naartoe kunt.
Heel goed.
Ja, en anders kom je toch bij ons uit als lactatiekundige. Ja.
En La Leche Leak, dat is een vrijwilligersorganisatie. Ja. En daar kunnen alle ouders dus ook gratis informatie over borstvoeding vinden.
Ja.
Dus dat is zeker goed om daar een keer op te spieken. Helemaal goed. Hebben we de toolkit helemaal doorgenomen en dan hebben we dit onderdeel heel mooi afgerond. Heb ik nog iets niet gevraagd wat ik wel had moeten vragen?
Volgens mij niet.
Nee? We hebben een compleet pakketje. Helemaal goed. Dan heb ik nog een paar dilemma dinsdag voor je. Dus een paar stellingen en dan mag jij het eerste wat in je opkomt mag je vertellen.
Kom maar op dan.
De eerste, moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Kan je een toelichting geven?
Ja, nou ja, ik ben lactatiekundige. Ik voed zelf, moedermelk.
Gewoon moedermelk. Online of offline voorbereiding?
Offline.
Vertel.
Ja, ik heb hier ook mijn speakbriefje letterlijk met pen en papier geschreven. Ik ben nog een beetje van de afstempel, denk ik. Ik kan soms niet zo goed overweg met online programma's en dergelijke. Dus geef mij maar pen en papier.
Ja. Nou, dit in de fysieke wereld, het gesprek gaat ontzettend goed. Dus check. Oké, helemaal goed. Voorbereiding of we kijken dan wel?
Ik denk toch wel voorbereiding.
Vertel, zit hier een ervaring van jezelf achter? Of?
Ik hou er wel van om ergens een beetje controle te hebben. Mm-hmm. Dus om op die manier voor te kunnen bereiden op dingen. Maar goed, ja, net als in mijn werk als verloskundige, dan kom ik genoeg onverwachte dingen tegen. En dat gaat ook helemaal prima.
Dat gaat dus ook. Je gaat mee met de flow.
Precies.
En je kijkt op dat moment wat nodig is. Ja, ook een strategie. Ja. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Met partner of alleen? Ja. Ik heb net een beetje background information gehad. Ja, oké. Wil je daar nog een toelichting over geven? Of,
Nee.
Gewoon alleen, ja. Maar goed. Eén of één op groepsbegeleiding?
Groepsbegeleiding. Ik doe ook de Centering Pregnancy als verloskundige. En dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En ik geef voorlichtingsavond over de borstvoeding ook aan zwangeren. En zo'n groepsdynamiek, dat vind ik echt leuk om daarop in te spelen en dat te doen.
Nou, de meeste luisteraars zullen hier wel dames zijn die dus al bij een verloskundige lopen. Maar voor degene die Centering Pregnancy niet kennen, zou je een korte toelichting willen geven?
Ja, bij Centering Pregnancy houdt het in dat je eigenlijk groepsbegeleiding krijgt tijdens de zwangerschap. Dat wil zeggen dat je in een half uur tijd controles doet, dus je bloeddruk meten, langs de verloskundige gaat voor de groei van je baby en het luisteren naar het kindje. Mm-hmm. En de laatste anderhalf uur is eigenlijk interactief en informatief met elkaar nadenken over de zwangerschap, kraamperiode en de bevalling natuurlijk.
Leuk.
En op die manier kun je eigenlijk veel meer informatie krijgen dan wat we je één op één kunnen geven.
Ja, veel meer minuten, hè? Uren eigenlijk die je extra zorg krijgt. Ja. Klein promopraatje.
Ja.
Helemaal goed. Hanna, heb je nog een fabeltje die je graag de wereld uit wilt helpen?
Ik begeef me een beetje op glad ijs, want dit is niet waar ik verstand van heb.
Okay.
Maar dan zou ik willen zeggen, gebruik van probiotica misschien niet zo onschuldig is als mensen soms denken. Dus we hebben net het verhaal over het microbioom gehad. Mm-hmm. We denken, er zijn gedachten dat misschien het toevoegen van goede bacteriën daar ook disbalans in kan brengen. Terwijl er vaak gedacht wordt, baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja.
Denk er eens over na. Gewoon leuk om er eens in te gooien zo.
Stel, de luisteraar wilt een keer meer iets over jou weten. En die zegt, hey, dit is een leuke babbel die hierachter zit. Waar kunnen ze meer informatie over jou vinden?
Ja, dat kan op lactatiekundigehanna.nl.
Nou,
eenvoudig.
Zo simpel is het.
Ja.
Helemaal goed. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor alle mooie informatie die je hebt gegeven. Ik denk dat je het echt heel erg duidelijk aan de luisteraar hebt uitgelegd. Dus dank je wel daarvoor. En bedankt dat we hier je hele woonkamer mochten ombouwen voor de studio.
Graag gedaan.
Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je hebt geluisterd naar dit gesprek met Hanna over de borstvoedingsproblemen Toolbox. Het is een hoop informatie en daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/19, het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van deze aflevering vindt, dus laat vooral een review achter via de app waarmee je deze podcast luistert of via een van onze social media kanalen. Wij zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Laat het vooral weten via een Instagram pb'tje. En ken je iemand die nu in verwachting is en waarbij je zegt van hey, ze moet goed voorbereid zijn op de mogelijke problemen in het kraambed en de periode daarna? Stuur dan vooral deze podcast door. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Of zoals we het hier in Zuid-Holland zeggen, doei!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, pst. Je wilt er eigenlijk niet aan denken, maar hoe kan je omgaan met de borstvoeding als je kindje komt te overlijden? Luister naar enkele ervaringsverhalen in de volgende aflevering.